Ja, vanavond gaan we naar Exodus hoofdstuk 25, naar het gedeelte waar we zijn gebleven. Exodus 25. En dan gaan we lezen vers 23 tot en met vers 30. En u kan u ook nog zeggen, de volgende week nog de bekendmaking, dat ik ook zelf dan hoop voor te gaan. En u raadt het dan, dan zullen we stilstaan bij Exodus 25 vanaf vers 31. Tot met vers 40, waar het gaat over de gouden kandelaar. Maar daar gaan we het vanavond niet over hebben, dat hopen we volgende week te doen. Vanavond gaan we spreken over de tafel. En dat is wel de tafel der toonbroden. Exodus 25, vanaf het 23e vers. Gij zult een tafel van acaciahout maken. 2 el lang, 1 el breed en 1,5 el hoog. Gij zult die overtrekken met louter goud, en er een gouden omlijsting omheen maken. Gij zult er een rand van een handbreedte omheen maken, en een gouden omlijsting rondom haar rand. Gij zult 4 gouden ringen ervoor maken, en de ringen zetten op de 4 hoeken aan de 4 poten. Dicht bij de rand zullen zich de ringen bevinden als houders voor draagstokken, om de tafel te dragen. Gij zult de draagstokken van acaciahout maken en ze met goud overtrekken, opdat daarmee de tafel gedragen worden. Gij zult schotels, schalen, kannen en kommen maken, waarmee geplengd wordt. Van louter goud zult gij ze maken. En gij zult op de tafel geregeld toonbrood leggen voor mijn aangezicht. Ja, we komen nu bij de behandeling van die tafel der toonbroden. Ook in het Nieuwe Testament wordt over die tafel der toonbroden gesproken, en wel bijvoorbeeld in Hebreeën 9. Hebreeën 9, waar ik lees vanaf vers 2. Hebreeën 9 vers 2. Want er was een tent ingericht, de voorste, waarin de kandelaar en de tafel met de toonbroden stonden. En deze werd het heilige genoemd. En achter het tweede voorhangsel was een tent genaamd het heilige der heiligen, met een gouden reukofferaltaar. En de ark des verbonds, rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden kruik met het manna, de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. Daarboven waren de gerubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. Hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. Dit was dan al dus ingericht, en de priesters kwamen bij het vervullen van hun diensten voortdurend in de voorste tent. Maar in de tweede, het is toch dus het heilige der heiligen, alleen de hoge priester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonde door het volk in ontwetendheid bedreven. Dat deed hij op de grote verzoendag. Hier zie je dus de schets van de tabernakel. Er is sprake allereerst van een voorste tent, het heilige genaamd, waar dus de gouden kandelaar stond en de tafel der toonbroden. In Exodus kan je ook nog lezen dat er ook nog het reukofferaltaar stond, helemaal dicht aan tegen het voorhangsel waarachter het heilige der heiligen zich bevond, de achterste tent. En in die achterste tent, daar bevond zich de ark des verbonds met erbovenop het verzoendeksel, waar we in Exodus 25 de afgelopen keren al zo uitgebreid hebben stilgestaan. Bijzonder is dat in dat heilige der heiligen, hier staat, en dat klopt ook, dat die hoge priester maar 1 keer per jaar kwam op die grote verzoendag, maar dat in het heilige, die tent daarvoor, in die voorste tent, waar dus die gouden kandelaar stond, aan de linkerkant en aan de rechterkant de tafel der toonbroden, en aan het einde, bijna één gemaakt met het heilige der heiligen, het reukofferaltaar, daar kwamen de priesters die daar dagelijks dienst deden. Ja, als je kijkt naar die figuren, naar de hoge priester en naar de priesters, dan zou je kunnen zeggen dat die iets symboliseren. En Hebreeën legt ook uit dat die hoge priester eigenlijk hier een type is van de grote hoge priester, de Heer Jezus Christus. En dat die priesters die dienst deden in het heilige, dat die eigenlijk een type zijn van de gelovigen. Die dagelijks dienst mogen doen in het heilige. En als we vanavond gaan stilstaan bij die tafel der toonbroden, dan gaat het in de typologie eigenlijk hierom. Namelijk om dat dienst doen van de priester, de priesterlijke dienst. Aan de hand van die tafel der toonbroden. En die tafel der toonbroden die spreekt van die dienst. Bijzonder is dat dat dienen hier van de priester, dat heeft een bijzonder Grieks woord hier, dat is het woord latreio. En het woord latreio wordt onder andere door Paulus gebruikt, want hij zag zijn dienst ook echt als een priesterlijke dienst. Maar ga je naar Romeinen 1 vers 9, Romeinen 1 vers 9, dan lees je daar dat hij zegt, want God die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn zoon is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk ten alle tijden bij mijn gebeden uwe gedenk. He, hij dient dus God, he, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn zoon. En dat is dus een priesterlijke dienst. En zo ook in navolging van Paulus dienen wij ook in een priesterlijke dienst in het evangelie van zijn zoon. Die bijzonder als we teruggaan naar Exodus 25, dat ik eigenlijk helemaal niet zou hebben verwacht dat nadat wij in het heilige der heiligen zijn geweest en daar de ark des verbonds hebben gezien en daarna het verzoendeksel, dat ik in Exodus 25 dan opeens ga lezen vanaf vers 23 over die tafel der toonbroden. Als wij het voor het zeggen hadden gehad, wat hadden we dan opgeschreven in Exodus 25? Als we uit het heilige der heiligen zouden komen en naar dat heilige zouden gaan, dan zouden we meteen dat reukofferaltaar hebben beschreven. Wat heel dicht eigenlijk tegen die ark des verbonds en het verzoendeksel aan ligt. En daarna, wat hadden we dan gekozen om te gaan beschrijven? Dan hadden we vermoedelijk de gouden kandelaar genomen. En pas in de laatste plaats hadden wij die tafel der toonbroden beschreven in Exodus 25. Maar zoals gewoonlijk, God is vaak precies, precies het tegenovergestelde als wij. En handelt ook precies tegenovergesteld als wij. Hij denkt anders. Hij denkt hoger. En hij behandelt in de eerste plaats die tafel der toonbroden. En dan pas die gouden kandelaar enzovoort enzovoort. Dat is bijzonder. En die tafel der toonbroden zijn dus blijkbaar heel erg belangrijk. En worden ons direct behandeld na de Ark des Verbonds met zijn verzoendeksel. En krijgen wij hier in Exodus 25 vers 23 eigenlijk de tafel der toonbroden ons voorgeschoteld. Vers 23 begint eigenlijk met het woordje ook. Dat kunt u wel niet lezen in de MBG, maar dat kunt u wel degelijk lezen in de Statenvertaling. Die zich toch altijd veel beter houdt aan de grondtekst. Ik kan er ook niks aan doen. Daar staat het woordje ook. Gij zult ook, zegt de Statenvertaling, een tafel van sittemhout, zeggen zij, maken. Hier staat, gij zult een tafel van acaciahout maken. Dat woordje ook, gij zult ook, dat houdt iets in dat er een verbinding is. Dat woordje ook. Het verbindt eigenlijk vers 23 met het vers ervoor. Vers 22. Waar stond, laten we dat maar lezen, vers 22... En ik, zegt de Heere, zal daar, en dat is bovenop de verzoendeksel, zal daar met u samenkomen en van het verzoendeksel af, tussen de beide gerubs op de ark der getuigenis, over alles met u spreken wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Ja. Dat vers verbindt zich dus met vers 23. En eigenlijk laat vers 23 zien, als daar de beschrijving staat, gij zult een tafel van acaciahout maken, gij zult die ook maken, dat die tafel der toonbroden in feite ons ook wijst op gemeenschap. God wil gemeenschap met ons hebben. God wil, het is een tafel met brood erop, toonbrood erop, God wil maaltijd met ons houden. En dat vind jij door heel de Bijbel heen. Daar gaat het de Heere ons in de eerste plaats om. Niet alleen dat we verzoend zijn en dat we verlost zijn, maar dat we ook daadwerkelijk actief worden. Dat we als dienstknecht van de Heere zijn heiligdom binnengaan, dienst doen in dat heiligdom, voor zijn troon gaan staan en dat wij gemeenschap met hem hebben. Dat wij maaltijd met hem houden. En daar ziet de Heer zo naar uit. Bijvoorbeeld in Openbaringen 3, daar lees je over de gemeente van Laodicea, die bekende tekst, Openbaringen 3 vers 20, dat de Heer Jezus zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Christus wil zo graag maaltijd houden. Met wie? Met de gemeente van Laodicea. Oh, ik weet wel dat deze tekst altijd wordt gebruikt in evangelisatie. En dat het dan aan de ongelovigen wordt gezegd. Maar dit wordt niet tegen ongelovigen gezegd. Dit wordt tegen een gemeente gezegd. Tegen gelovigen. En wat is met die gemeente aan de hand? Ja, Christus staat in feite buiten de deur. Hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat zal toch verschrikkelijk zijn, broeders en zusters. Dat we vanavond hier zijn, maar Christus is geen eens in ons midden. Eigenlijk staat hij hier aan de achterpoort te kloppen. We hebben de deur op slot gedaan en hij staat maar te bellen en te kloppen. Of hij alsjeblieft naar binnen mag komen. Maar er zijn tegenwoordig heel veel gemeenten al even door geweest. Waar in feite Christus buiten de deur staat. Oh, ze hebben het over hem. En ze zijn heel erg druk. En ze staan bol van de activiteiten. En ze doen van alles en van alles. Maar Christus staat in feite buiten de deur. Oh, die gemeente van Laodicea dacht dat Christus echt binnen was. Maar Christus zegt, ik zou je ogen zalf moeten geven. Zodat je een beter beeld krijgt van hoe het in werkelijkheid is. Want ik sta wel degelijk buiten de deur. En Christus zegt van, maar als jullie de deur openen, dan wil ik bij jullie binnenkomen en bij jullie heel persoonlijk binnenkomen. En maaltijd met je houden, daar gaat het om, gemeenschap met je oefenen. Daar ziet de heiland en daar ziet God ook in Exodus 25 zo naar uit. Ook in Johannes 14 benadrukt de Heer Jezus dat tegen zijn discipelen. Johannes hoofdstuk 14 in vers 23, Johannes 14, vers 23, waar staat, Jezus antwoordde en zeide tot hem, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren, en mijn vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen, en bij hem wonen. De vader en de zoon willen zo graag bij je komen, bij je hun intrek nemen, maaltijd met je houden. Woont Christus daadwerkelijk in ons leven, de Vader en de Zoon? Is Christus binnen? Of is Christus buiten? Niet alleen in de gemeente, maar ook in ons eigen persoonlijk leven. Woont hij echt 24 uur van de dag bij ons? Is hij daar daadwerkelijk in ons leven? Staat de deur van ons leven echt steeds voor hem open? En betrekken we hem in alle onderdelen van ons leven? God wil zo graag spreken, hè? Dat was toch die verbinding in Exodus 25, tussen die tafel van acaciahout en dat de Heere als ware daar wil spreken van het verzoendeksel af tussen de beide gerubs op de ark der getuigenis, wil die over alles met u spreken, zegt hij. Hij wil met ons spreken, hij wil bij ons wonen. En wat doe je bij de maaltijd? Bij de maaltijd, als je met het gezin aan tafel zit, met de hele familie aan tafel zit, dan ben je niet alleen aan het eten, maar dan ben je ook met elkaar aan het praten. En dan luister je naar elkaar. Dan voer je daar gesprekken. Hè? En dan is daar een rust in het spreken over en weer. Bijzonder wel is dat als je die tabernakel, dat heiligdom binnen zou gaan, samen met zo'n priester. En je zou daar het heilige binnen gaan en je ziet daar die tafel der toonbroden, die gouden kandelaar en vooruit daar dat reukofferaltaar. En je ziet daar dan die priesters daar dienst doen. Zowel aan het reukofferaltaar, als aan de gouden kandelaar, als aan de tafel der toonbroden. Weet u wat er dan... Weet u wat er dan zo opvalt? Het is er doodstil. Het is er doodstil. In alle rust wordt daar die dienst verricht. Geen stem van een mens wordt gehoord. Er wordt geen muziek gespeeld in dat heilige der heiligen. Er worden geen liederen gezongen. Er worden geen gebeden opgezonden. Er is daar rust, men zwijgt, men is stil. En we hebben de afgelopen keer een beetje stilgestaan, hè, bij vers 22, daarbij dat verzoendeksel van, dat we niet alleen maar, hè, als we tot de Heerde gaan, dat heiligdom binnengaan, en in gebed gaan, en ons voor zijn aangezicht stellen, dat we dan maar zelf altijd maar aan het woord moeten wezen. Dat er ook momenten mogen zijn, en eigenlijk moeten zijn, dat wij eerbiedig stil worden voor de Heere God. En ik ben benieuwd, heeft u daar in uw eigen gebedsleven nog aan gedacht eens een keer? Dat u dacht van, dat zal ik eens doen. Ik zal eens stil worden voor God. Ik zal ook eens zeggen tegen mijzelf, zoals David in de psalmen doet, ziel, zwijg, wees stil in mij. En dat je de Heere aan het woord laat en dat je eerbiedig wil luisteren naar zijn stem. Eens een keer stil worden voor God. Niet zoals de Oosterse godsdiensten zeggen. Dan is het een ontlediging van jezelf. Dan moet je als het ware niet alleen zwijgen. Nee, dan moet je jezelf ontledigen en openstellen voor. Nou, dan kan er van alles gebeuren. Dat moet je nooit doen. Dat is niet de Bijbelse weg. De Bijbelse weg is, spreek Heer, uw knecht hoort. Daar gaat het om. En dat je God de gelegenheid geeft, als het ware vanuit zijn woord tot je te spreken. En dan ga je invallen. Dan komen bijbelteksten die je gelezen hebt enzovoort, en gedeeltes uit Gods woord, en voorbeelden uit Gods woord, die komen in je gedachten. En soms weet je dan wat je moet doen. Soms kan je op die manier vragen of God met zijn geest, zijn licht over jouw leven wil laten schijnen. Moest proberen en dan zwijgen. Of de Heer je dingen in herinnering wil brengen, nou dan komt er opeens heel wat op je af, wat je lang vergeten was. Dat is zo bijzonder. Maar de Heere wil dus spreken. En dan moeten wij ook eerbiedig kunnen zwijgen. Ja, dat is gemeenschap hebben als dienstknecht met God. En daarover gaat het hier in Exodus 25, dit gedeelte. Een mooi voorbeeld van dat wij door de Heere genodigd worden om dat heiligdom binnen te gaan. Dat de Heere graag bij ons wil wonen. Dat hij maaltijd met ons wil houden. Dat hij ons aan zijn tafel wil nodigen. Dat vinden we heel mooi uitgebeeld in 2 Samuel 9. 2 Samuel, hoofdstuk 9. Waar je David vindt, die koning geworden is. En dan lees je daar het verhaal van David en Mephibosheth. Misschien kent u wel dat verhaal. Het is best wel een bekend verhaal. En dan staat er in vers 1 van 2 Samuel 9. David zeide, is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan zal ik hem trouw bewijzen, ter wille van Jonathan. Nu behoorde tot het huis van Saul een knecht die Siba heette. Men riep hem bij David en de koning vroeg hem, zijt gij Siba? Hij antwoordde, uw dienaar. Daarop zeide de koning, is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan wil ik hem de goedgunstigheid Gods bewijzen. Toen sprak Siba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan, die verlamd is aan beide voeten. De koning vroeg, waar is hij? En Siba antwoordde de koning, zie, hij is in het huis van Makir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Daarop liet koning David hem halen uit het huis van Makir, de zoon van Amiel, uit Lodebar. En Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David, wierp zich op zijn aangezicht en boog zich neer. David zeide, Mephibosheth. En hij antwoordde, hier is uw dienaar. Daarop sprak David tot hem, vrees niet, want ik zal u voorzeker trouw bewijzen ter wille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven. en gij zult geregeld aan mijn tafel eten. Toen boog hij zich neer en zeide, wat is uw dienstknecht, dat gij u bekommert om een dode hond als ik ben? Daarna riep de koning Siba, de knecht van Saul, en zeide tot hem, al wat aan Saul en aan diens gehele huis toebehoorde, geef ik aan de zoon van uw heer. Gij moet voor hem het land bewerken, gij, uw zoon en uw knechten, en de oogst binnenhalen, opdat de zoon van mijn heer te eten hebben. Mephibozet, de zoon van uw heer, zal geregeld aan mijn tafel eten. Siba nu had 15 zonen en 20 knechten. Siba zei tot de koning, geheel zoals mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, zal uw knecht doen. Dus at Mephibozet aan de tafel van David, als één van de zonen van de koning. En Mephibozet had een jonge zoon die Micha heette. Allen die in het huis van Siba woonden, waren knechten van Mephibozet. Mephibozet woonde in Jeruzalem, want hij at geregeld aan de tafel des konings. Hij nu was verlamd aan beide voeten. Dat is een prachtig beeld eigenlijk van wie wij als mens zijn. Mephibozet merkt over zichzelf op, hè? In vers 8. Wat is een knecht dat gij u bekommert om een dode hond als ik ben? Ja, als je voor Gods aangezicht komt als zondaar, is dat eigenlijk een typering van wie je bent. Je bent niet veel. Je bent in feite net gelijk als een dode hond. Wat is dat gij u bekommert? Maar God wil zijn goedgunstigheid bewijzen. Dat deed David, hè? Want er staat zo nadrukkelijk, staat dat hier in vers 3, hè? Is er soms nog iemand over van het huis van Saul, dan wil ik hem de goedgunstigheid Gods bewijzen. Dat wil God, zijn goedgunstigheid bewijzen, zijn genade bewijzen. En het is alleen maar genade, dat je uitgenodigd wordt om aan te zitten aan die tafel der toonbroden, dat God maaltijd met je wil houden, dat Christus aan de hart, aan de deur van je hart klopt, hè? En dat hij samen met de Vader bij je wil wonen en gemeenschap met je wil oefenen. En net zoals Mephibozet, afstammeling van Saul, en Saul eigenlijk de vijand van David was, zijn wij net zo goed, nu wij afstammen eigenlijk van Adam, net zo goed van nature een vijand van God en willen we niets van God weten. Maar toch wil God, net zoals David in navolging, zijn goedgunstigheid bewijzen. Ondanks dat wij verlamd zijn aan beide voeten. We kunnen geen eens staan, net als Mephibozet. Zo zijn wij ook verlamd door de zonde. We kunnen in feite niet staan, we hebben Gods hulp en kracht daarvoor nodig. Maar toch nodigt hij ons, net als Mephibozet, aan die tafel. De tafel van de koning. En Mephibozet had geregeld aan de tafel van de koning. Hoe staat er? Als één van Davids zonen. En zo zijn wij in feite ook geadopteerd tot een zoon van God. De aanneming tot zonen hebben wij. En mogen wij aanzitten aan Gods tafel. En dat is een bijzonder voorrecht. En Mephibozet nam er gebruik van. Hij had geregeld aan de tafel van de koning. Wat hebben wij voor het laatst gegeten aan de tafel van de koning? Of heeft de koning ons steeds gemist aan zijn tafel? Maken wij gebruik van ons privilege? Dat wij werkelijk in de binnenkamer de gemeenschap met God zoeken, het heiligdom binnengaan en aanschuiven aan zijn tafel als een van de zonen van God, omdat we de aanneming tot dat zoonschap hebben? Of laten we verstek gaan? Zijn we bezig met allerlei, en zijn we druk met allerlei andere dingen, zoals die gemeente van Laodicea heel druk was, met allerlei christelijke dingen, prachtige mooie dingen, maar niet met de koning zelf. En we notabene de uitnodiging van de koning der koningen en de heren der heren, de zoon van David, die David verreweg nog overstijgt. Maken we gebruik van dat privilege? Laten we dat toch doen? Laten we toch echt maaltijd, die maaltijd niet overslaan. En heerlijk genieten van Gods gemeenschap, want dan krijgen we innerlijke rust. Dan krijgen we innerlijke vrede. Dan krijgen we, als de Heer gaat spreken naar onze eigen omstandigheden, dan krijgen wij antwoorden. Die antwoorden hebben we nodig in ons leven. In iedere levensfase weer. Iedere dag, keer na keer. Als we teruggaan naar Exodus 25. Dan lees je in vers 23 allereerst over de afmetingen van die tafel der toonbroden en de materialen die worden gebruikt. Dan lees je in vers 23. Gij zult een tafel van acaciahout maken, 2 el lang, 1 el breed en 1,5 el hoog. Gij zult die overtrekken met louter goud en er een gouden omlijsting omheen maken. Gij zult er een rand van een handbreedte omheen maken en een gouden omlijsting rondom haar rand. Gij zult 4 gouden ringen ervoor maken en de ringen zetten op de 4 hoeken van aan haar 4 poten. Dicht bij de rand zullen zich de ringen bevinden als houders voor de draagstokken om de tafel te dragen. Gij zult de draagstokken van acaciahout maken en ze met goud overtrekken, opdat daarmee de tafel gedragen worden. Die tafel, die lijkt als 2 druppeltjes water. Op die ark des verbonds, heeft u dat ook gemerkt? Als je dat gaat vergelijken met die ark des verbonds, dan lijkt dat sprekend op elkaar. Ook deze tafel is van acaciahout. Ook deze tafel is overtrokken met goud. En we weten, dat hebben we al gezien, wat daar de typologische betekenis van is. Want als je dat weer zou doorzagen, heb je goud, dan krijg je hout en dan krijg je weer goud. Ja, in feite spreekt dat dan van de heerlijkheid van Christus, die hij bij de Vader had. Daarna is een menswording, acaciahout, sittemhout, de slechtste hout wat je maar kan voorstellen. Maar daarna heeft hij weer die heerlijkheid die hij in feite verlaten had en waar hij weer om vroeg in het hoge priesterlijk gebed. He, geef mij die heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Die heeft hij weer in feite terug ontvangen. Ja, nog hogere heerlijkheid. Ook valt op, dat is ook weer hetzelfde. Er zit net als op die Ark des Verbonds, zit er een gouden omlijsting op. Waarvan hebben we gezien, ja die gouden omlijsting, dat spreekt van de kroon van Christus, dat hij, ja, de koning der koningen is en de Heere der Heeren, spreekt van zijn koningschap en van zijn heerlijkheid van zijn koningschap. Ook hier zitten weer 4 gouden ringen aan, op de 4 hoeken, waar ook weer 2 draagbomen, 2 draagstokken doorheen moesten worden gestoken, ook weer van acaciahout, en die ook weer overtrokken werden met goud. Weer precies hetzelfde als die ark des verbonds. En de betekenis van al die dingen, en de toepassing van al die dingen, die hebben we allemaal al gezien bij de behandeling van de ark, en daarom ga ik dat niet herhalen. Het beeldt allemaal de Heer Jezus Christus uit, die zijn leven gaf voor de wereld, getypologiseerd door die 4 ringen, aan die 4 hoeken. Hè, 4 is het getal van de wereld. En je ziet dat hier dit ook weer spreekt van het evangelie, wat aan die wereld verkondigd dient te worden, uitgedragen dient te worden, door de priesters, door de gelovigen, die net zo goed ze die ark dragen, ook die tafel der toonbroden moesten dragen. Vandaar die 2 draagstokken. Er zijn er 2, hebben we gezien. Hè? 2 op het getuigenis van 2 of van 3 hè, staat elke zaak volgens de Bijbel vast. Hè. 2 spreekt van getuigenis, vandaar die 2 draagstokken. En waar moest je bij dragen? Ook alweer met die 2 draagstokken met al die priesters. Enorm voor oppassen als je aan het dragen was. Nou, dat moest je wel gelijk doen. Hè. En je moest wel oppassen dat je wel de zaak in balans hield. Hè. Dat moest je met die Ark des Verbonds doen, maar dan moest je ook je doen met die tafel der toonbroden. Je moest het in balans houden. Want elke punt zou je kunnen zeggen van die 4 einden, die ene draagstok die sprak van Gods genade, Gods liefde, en aan de andere kant spreekt het ook van Gods heiligheid en zijn gerechtigheid. En er zijn er van die gelovigen, die houden dat niet in balans, die geven alleen maar aandacht aan de ene draagstok en die tillen ze op, ja, de hele zaak gaat onderuit. Of anderen die kijken alleen maar naar Gods genade en Gods liefde en verkondigen dat alleen maar. En ja hoor, daar gaat de hele getuigenis van die tafel der toonbroden. En ook dat getuigenis gaat onderuit. En wat verhindert het dan? Dan verhindert het de gemeenschap van gelovigen met God. dan raakt de zaak uit balans. En in gemeenten waar alleen maar, als het ware, Gods heiligheid en Gods gerechtigheid verkondigd wordt, daar ebt dan in feite de persoonlijke gemeenschap met de Heer, zijpelt weg, dat maaltijd houden, dat in gemeenschap zijn met God. Ja. Want dan, ja, dan wordt men bang van die God. Dan durft men niet in die nabijheid van die God te komen. En aan de andere kant, als in evangelische kringen weer alleen maar over de genade van God en Gods liefde wordt gesproken, dan gaat de zaak net zo goed onderuit. Want ja, dan gaan ze een verkeerde voorstelling van God maken. En ja, dan heeft men in feite, zonder dat men zichzelf beseft, net als de gemeente van Laodicea, Christus al lang buiten de deur gezet, terwijl men over hem zingt en over hem springt en in de geest neervalt. En ik weet niet allemaal wat men allemaal voor hocus pocus platen spastoestanden uithalen tegenwoordig. Oppassen dus met dat dragen. Dat moet je met elkaar doen en wel in balans. En het hele christelijke getuigenis daarin meenemen. Bijzonder is, als je dan dat dragen zag van de priesters. Laten we nou eens voorstellen dat we ze dan zien gaan door de woestijn. De draagstokken zijn er doorheen. En ze gaan op weg. Met die tafel der toonbroden. Dat is beschreven in de Bijbel. Dat is beschreven in Numeri 4. Zoek het eens op, Numeri 4. Waar trouwens al die attributen, al die onderdelen van de tabernakel, die worden daar beschreven terwijl ze gedragen worden. Maar u moet wel weten, ze zijn allemaal stuk voor stuk ingepakt. Voordat ze weggedragen werden en voordat Israël optrok van de ene pleisterplaats naar de volgende pleisterplaats, moesten eerst al die attributen, ook die tafel der toonbroden, worden ingepakt. En let dan op hoe die tafel eerst werd ingepakt. En dat staat in Numeri 4, vers 7. Numeri 4, vers 7. Ook over de tafel der toonbroden zullen zij een blauw-purperen kleed spreiden en daarop plaatsen de schotels, de schalen, de kommen en de plengkannen. Terwijl ook het steeds aanwezige brood erop zal blijven liggen. Daarover zullen zij een scharlakenkleed spreiden. En dit bedekken met een bedekking van tachelsvel. En de draagstokken aanbrengen. Zo werd dus de tafel der toonbroden ingepakt. Eerst ging er een blauw-purperen kleed omheen. En of dat niet genoeg was, dan werd daar overheen nog eens een keer een scharlakenkleed overheen gedaan. En als laatste werd er nog een derde kleed overheen gedaan. Een kleed van tachasvellen ging er overheen. Zo werd het dus ingepakt. Nou, als je aan de buitenkant zo zou kijken naar die tafel der toonbrood, die dus helemaal van goud was. Want alles was goud wat er blonk. Dan zag je van dat goud in feite niks. Je zag alleen maar die draagstokken, die gouden draagstokken, die eruit staken, waar ze eraan konden tillen. Maar verder was er niets moois aan. Je zag alleen maar die tachelsvellen. Nou, dat was een lelijke bedekking. En zo is het met Christus ook. Als je naar Christus kijkt, wat ziet een mens dan? De mens ziet hem alleen maar als mens. Als de mens Jezus. En hij is nog ineens aantrekkelijk. Hè? Jesaja die beschrijft het ook. We hadden eigenlijk, als we hem zagen, eigenlijk ons hoofd een beetje afgewend. We wilden liever niet met hem geïdentificeerd worden. Hè? Wij verborgen ons een beetje voor hem. Het is helemaal niet zo, zoals in de evangelische boekwinkel je mooie prentjes van de heilige kan krijgen van een knappe jonge kerel, hè, waar ieder meisje meteen verliefd op zou worden. Zo zag Christus er niet uit, als ik de Bijbel mag geloven. Hij was jong, 30, 31, 32. Hij had al een uiterlijk van een man die de 50 al was gepasseerd. Hè. Het was een man van smarten. Die tagelsvellen die spreken daarvan. Maar als je door het evangelie, door het dragen van die priesters, het dragen, het uitdragen van het evangelie, als ware wordt geconfronteerd eigenlijk met de Heere Jezus Christus. En je gaat daarop in, door het geloof erop in. Dan mag je als ware dat geweldige cadeau van de Vader aan de mens, aan jou, mag je uitpakken. En je krijgt een Bijbel. En met die Bijbel mag je als ware dat cadeau, de Heer Jezus Christus, de mens Christus, mag je gaan uitpakken in je leven. En als je dat dan uitpakt en je gaat verder kijken, wat dieper kijken, en je kijkt voorbij zijn mensheid, wat zie je dan eerst? Als je die tachelsvelle kleed, als je dat eraf doet, wat voor kleed zie je dan? Dan zie je dat scharlakenkleed. En waar spreekt dat scharlakenkleed van? Dat spreekt van het kruis. Dat spreekt van het bloed. Je moet weten dat scharlaken werd gemaakt van een worm. Een worm. En die worm, die werd fijn gestampt. Die worm, die werd verbrijzeld, hè, in een vijzel, in een kom. En als je dat dan deed, en als je al die wormen zo verbrijzelde, dan gaf dat die scharlaken kleur. Zo kwam het aan die kleurstof, aan die verf. Dat is niet zo dat je hier, dat je in de oudheid naar de verfwinkel kon gaan en je zei, nou, doet er maar een litertje van dit of van dat. Nee, en dat je nog een of ander RAL-nummer kon opgeven, dat was er helemaal niet bij. Nee, men maakte op deze wijze de kleur scharlaken. Een worm werd verbrijzeld. Dat woord scharlaken wordt soms ook gewoon, die kleur wordt vertaald door worm, want in feite is het één en hetzelfde ding. Als je bijvoorbeeld naar de psalmen gaat, waar de Heer Jezus aan het kruis hangt, in psalm 22, en we gaan heel psalm 22 niet lezen, dat is veel te veel, maar als je psalm 22 leest, dan zegt hij op een gegeven ogenblik, als hij daar aan het kruis hangt, wat een geweldige profetie is dus, over het kruis van Golgotha, dan zegt hij in vers 7, maar ik ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk, allen die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, wentel het op de Heere, laat die hem verlossen, hem redden. Hij heeft immers welgevallen aan hem. Ja, zo daagden ze hem uit, want hij hing aan het kruis. Maar hij zegt dus daar over zichzelf, krijgen we hier geopenbaard dat hij zei, terwijl hij daar hing, ik ben een worm, scharlaken. Hij gaf ook zijn bloed, ik ben geen man. Maar wie zijn geloof dan vestigt op het kruis van Golgotha, vestigt op die gekruisigde heiland, en dat in het geloof doet, die ontdekt dan eigenlijk nog iets meer. Die ontdekt niet alleen de mens Christus, de tachelsvelle, die ontdekt dan niet alleen de gekruisigde Christus, waar het scharlaken kleed van spreekt, maar als je dat als ware open doet, dan zie je dat kleed, dat hemels, blauw-purperen kleed. Dat spreekt van Christus opstanding, van Christus hemelvaart. Dat spreekt van Christus hemelse heerlijkheid, die hij ontving daarna. En ga je in feite dan nog dieper in, want nog is het niet uitgepakt. Hè? We hebben nog steeds die tafel der toonbroden nog niet gezien. Maar als je dan nog dieper ingaat en je pakt ook dat uit, je kijkt nog verder in feite, je kijkt in die hemelse heerlijkheid, dan ontdek je, als je daar door het heiligdom dan binnengaat, dan ontdek je Christus in zijn volmaakte gestalte, als die tafel der toonbroden. Dan ontdek je dat hij maaltijd met je wil houden. Dan ontdek je zijn gemeenschap. Dan ontdek je dat vader en zoon bij je komen wonen. En dat je uitgenodigd wordt aan de tafel van de koning der koningen. En dat je daar niet één keertje mag eten, maar dat je daar geregeld mag komen. Dat je daar elke dag, al de dagen van je leven mag komen als de zoon van de koning. Een geweldig voorrecht. De afmetingen van die tafel, als we teruggaan naar Exodus 25. Ja, dan lees je in vers 23 dat die tafel 2 el lang is, 1 el breed is en 1,5 el hoog is. De hoogte, 1,5 el hoog, is dezelfde hoogte als ook de Ark des Verbonds had. 1,5 el hoog. En we zagen bij die halfjes van de Ark des Verbonds, dat het ons eigenlijk spreekt dat de helft ons niet is aangezegd. Dat zie je bij die Ark en dat zie je in feite hier ook. De diepte van de gemeenschap die je met Christus kan oefenen, is eigenlijk onpeilbaar. Je denkt vaak van nu heb ik de diepte des Heeren gezien. Nu weet ik een beetje hoe diep die kennis des Heeren is. Ja, vergeet het maar. De volgende keer kom ik achter dat die nog veel dieper is. Het lijkt oneindig bijna. Daar spreekt die anderhalf van. We kunnen dat met ons menselijk verstand, kunnen we Christus niet beredeneren. Kunnen we Christus niet voorstellen. We krijgen alleen een gedeelte toegereikt. En het zal ook zo zijn als we later, wat we hier maar in beelden zien, van het heiligdom. Van die tafel der toonbroden in het heilige, en het gouden kandelaar, het reukofferaltaar, het heilige der heiligen met de ark des verbonds en de verzoendeksel. Dat als we werkelijk die ware tabernakel ingaan, werkelijk die hemel ingaan, die hemel der hemelen binnengaan, en we zien het met onze eigen ogen, dat we dan allemaal zeggen, de helft is ons echt niet aangezegd. Ik heb me geprobeerd het voor te stellen. Hè? En ik vind het ook jammer dat we net lazen, dat notabene daar Paulus in de Hebreeënbrief zegt, ik kan er nou helaas niet op ingaan. Ik had zo graag gewild dat hij nog een paar hoofdstukken had geschreven, dat hij er wel op in was gegaan. Maar met dat alles wat wij kennen, kunnen we zo'n voorstelling proberen te maken, ook aan de hand van die tabernakel in Exodus 25. Maar ondanks dat we de gemeenschap met Christus ervaren enzovoort, hoe het er volmaakt zal uitzien, kunnen we zeggen, de helft is daarvan niet aangezegd. Maar wat ons wel aangezegd is, dat is, het is 2 el lang en 1 el breed. En 2 spreekt altijd van gemeenschap. 2 hebben er altijd gemeenschap. En 1 spreekt in Gods woord altijd van de eenheid. De eenheid in die gemeenschap. Wat ook een beetje bijzonder is in Exodus 25. Dat is die randen, hè. Is dat opgevallen? Is dat zo leest? Exodus 25. Vers 24. Gij zult die overtrekken met louter goud en er een gouden omlijsting omheen maken. Zo'n gouden kroon omheen maken. Dat werd gedaan, maar dan denk je nou, dat is klaar. Nee, dan gaat het door, vers 25. Gij zult er een rand van een handbreedte omheen maken en een gouden omlijsting rondom haar rand. Dus we hebben eigenlijk 2 randen. Een rand van een handbreedte. En daaromheen een gouden omlijsting rondom die rand. Dus in feite 2 randen. In feite, die randen spreken van 2 kronen. De ene kroon, de buitenste rand, spreekt van de kroon van Christus. De binnenste rand, de binnenste kroon, spreekt van de kroon van de gelovigen. En de gelovige hier is Israël. Ik kan hier in feite niet de gemeente van Christus ontdekken. De gemeente van het ene lichaam hier in Exodus, dat is onmogelijk, dat is niet in de typologie vervat. Maar voor ons is in feite hetzelfde. Want Israël is een aanschouwelijke les in Gods genade. En heel wat zaken die voor Israël opgaan, gaan net zo goed voor ons op. Ook al zijn onze zegeningen en onze beloften enzovoort een ander in ons uitzicht. Toch hoe God met ons omgaat, met Israël omgaat, zo gaat hij ook met ons om. En ook wij bezitten een kroon, een andere kroon qua inhoud. Maar ook kan je het vergelijken dat Christus heeft een kroon, maar daarbinnen heeft de gelovige een kroon. Die kroon is een handbreed. Spreek in feite van de mens. Een handbreed. Spreek in feite van onze handen. Spreek ook een beetje van ons falen, hè. Want wie zijn eigenlijk die toonbroden die op die tafel der toonbroden liggen? Het wordt hier niet gezegd hier. Hier staat alleen maar in vers 30. En gij zult op de tafel geregeld toonbrood leggen voor mijn aangezicht. Toonbrood voor Gods aangezicht. Hoeveel toonbroden waren het er? Het waren er totaal 12. Voor Gods aangezicht. Die toonbroden, die spreken van de gelovigen. Die spreken van het volk van Israël. Voor die steeds zijn voor zijn aangezicht. Hij ziet ons steeds, ook ons gelovigen. Zijn toonbroden. Hij wil ze zien. Dat het er 12 zijn, dat lees je in Leviticus 24. Maar laten we dat er maar bij lezen. Leviticus 24. Vers 5. Leviticus 24 vers 5. En gij zult fijn meel nemen en daarvan 12 koeken bakken. Jij hebt die 12. Uit 2/10 eva zal elke koek bereid worden. Gij zult ze op 2 stapels leggen. 6 op 1 stapel. Op de tafel van louter goud voor het aangezicht des Heren. Gij zult zuivere wierook op elke stapel leggen. Dit zal dan dienen als gedenkoffer voor het brood. Een vuuroffer voor de Heren. Elke sabbatdag zal hij dat steeds opnieuw gereed maken voor het aangezicht des Heren. Van de zijde der Israëlieten is het een verbond voor altoos. En het zal voor Aaron en zijn zonen zijn. En ze zullen het op een heilige plaats eten. Want het is allerheiligst voor hem. Het behoort tot het vuuroffers des Heren. Het is een altoosdurende inzetting. 12 koeken. Ja, die 12 koeken. Dat is niet zo moeilijk, toch? Die spreken van de 12 stammen van Israël. Precies. En die worden neergelegd als ware op 2 stapeltjes van 6. Naast elkaar. 2 stapels van 6. 2 keer 6. Nou, het getal... U weet best wel... Waar is het getal 6 een beeld van? Van de? Van de mens. Ja. En tevens ook van het falen van de mens. En de mens heeft een kroon in het vooruitzicht. Van een hand breed. Nou, zijn wij in staat? Is Israël in staat? Is de gelovige in staat om die kroon zelf in eigen kracht waar te maken? Nee, daar faalt hij in. Dat is het getal van de mens. 6. En in het uitdragen van het getuigenis, het getal 2, daarom 2 stapels, komt eigenlijk, als het aan onze kant zou liggen, komt van het uitdragen van het evangelie niets terecht. En als je ook naar de afgelopen 2000 jaar kijkt, wat de christenen met elkaar ervan gemaakt hebben, zou je haast zeggen van, nou van het heel het getuigenis, daar komt niets van terecht. En zou Christus dan ons verheffen tot zonen en ons kronen schenken? Als we met elkaar zo slecht hebben gedaan als priesters, als dienstrechten van de Heere, in feite zo'n rommeltje van hebben gemaakt, in het dragen, onder andere ook van die tafel der toonbroden. Je zou kunnen zeggen, ach, die toonbroden, door dat schommelen van dat dragen, ach, die toonbroden, die zijn al lang van die tafel afgevallen. Ja, maar er zit een rand omheen. En die rand, als ware, die beschermt die toonbroden. Dat ze van die tafel af zullen vallen, want die is ook een handbreed. God verbindt zich ook daarmee. Hij strekt ook zijn hand naar ons uit. En verliezen wij dan uiteindelijk onze kroon? Nee. Want om die kroon van de mens, daar bevindt zich de kroon van Christus. Die gouden omlijsting van Christus. Die gouden kroon. En zijn kroon zorgt ervoor dat wij onze kroon zullen ontvangen, vast en zeker. Daarom zegt hij ook, wat er ook gebeurt, hoe het ook in ons leven heen en weer kan gaan. Hoe wij soms ook heen en weer bewogen worden. Hè, als golven, als baren der zee. Ja. Zegt hij, niemand zal ze uit mijn hand rukken. We zijn veilig en zeker in zijn hand gevat. En die dubbele kroon, die dubbele omlijsting, die laatste kroon, die zorgt ervoor dat die toonbroden op hun plaats blijven. Er staat wel bij hier in Leviticus 24. Vers 8b. Van de zijde der Israëlieten is het een verbond voor altoos. Ja, van de kant van de Israëlieten is het een verbond voor altoos. Daar konden ze op zien. En werd er opgelegd, vers 7. Gij zult zuivere wierook op elke stapel leggen. Dit zal dan dienen als gedenkoffer van het brood, een vuuroffer voor de Heere. Dus op die 2 stapels werd ook nog wierook gelegd. En die wierook die geurde. En die geur die steeg op. En God rook dat. En God herinnerde dan zijn verbond, die hij voor altoos met Abraham had gesloten. Het Abrahamitisch verbond. Het Noachitisch verbond met de mens. Over deze aarde enzovoort. Dat zijn allemaal verbonden waar de Bijbel staat. Dat is een verbond voor altoos. Het is een gedenkoffer, staat er. God gedenkt. God gedenkt zijn verbond. Wat hij met Abraham sloot zijn vriend. En dat is maar goed ook. En dat was een verbond die hij met een eed heeft gezworen. En Abraham sliep. Gelukkig maar. Van Abrahams kant wordt niets verwacht. Abraham was geen eens bij kennis toen God zijn verbond sloot. Maar daarom is het een verbond voor altoos. En in feite is dat dit het verbond met Israël ook. Dit is niet het verbond der wet. Bijzonder dat het verbond voor altoos in Ezechiël wordt aangehaald. En dat in Ezechiël staat, Ezechiël 16. Ezechiël hoofdstuk 16, vers 60. Vers 60. Dat God zegt: maar ik zal mijn verbond met u uit de dagen van uw jeugd gedenken. Daar heb je het gedenken. Die wierook. En een eeuwig verbond met u oprichten. Een eeuwig verbond. Een verbond voor altoos. Hetzelfde woord wordt hier gebruikt. Een eeuwig verbond. Dat is bijzonder, want als je dit hoofdstuk helemaal zou lezen, dan lees je hier eerst dat God de daden van Israël vergelijkt met de daden van Samaria en haar zusters, de volken eromheen. En in feite zegt in dit hoofdstuk, dat moet je zelf thuis maar eens lezen, dat Israël gruwelijker daden heeft gedaan dan Samaria. Daarna vergelijkt de Heere de daden van Israël met de daden van Sodom. Nou, de daden van Sodom en Gomorra, die logen er toch niet om, hè? Maar hij zegt, gij hebt gruwelijke daden in mijn ogen gedaan. En ondanks dat, zegt de Heere, ik zal mijn verbond met u uit de dagen van de jeugd gedenken. En een verbond voor altoos, een eeuwig verbond, met u oprichten. Die koeken, nou dat zegt Leviticus 24 niet, in de vertaling van de MBG. Maar in het Hebreeuws wel. Die koeken die zijn geperforeerd. Daar zit een gat in. Op die manier konden ze ook worden opgestapeld en worden vastgehouden. De koeken waren, die toonbroden waren geperforeerd. De dienstknecht staat nooit boven zijn heer. Laten we dat nooit denken. Christus zegt, omdat ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen, zei hij tegen zijn discipelen. En ook Paulus laat ons zien dat als wij als het ware dieper ingaan op wie Christus is en wij hem volmaakt en recht leren kennen, dat we hem echt uitpakken, niet alleen zijn mens zijn zien, maar ook zijn kruis zien, ook zijn heerlijkheid zien, zien wie hij daadwerkelijk is in al zijn heerlijkheid, zoals die tafel en gemeenschap echt met hem hebben, dan krijgen we niet alleen gemeenschap met hem persoonlijk zelf, maar dan krijgen we ook gemeenschap aan zijn lijden. En dat is een genade die niet aan alle gelovigen wordt gegeven, maar alleen aan die gelovigen die echt waarachtig toelaten, de Heer in hun leven, dat hij gemeenschap met hen hebt, dat hij bij hen woont en dat ze dagelijks eten aan zijn tafel. Die toonbroden, dat is ook zo bijzonder, die toonbroden, die 12 stuks, die waren allemaal even groot. Ze waren allemaal van hetzelfde gewicht. Ze bestonden allemaal uit 2 tienen Eva, uit 2 Homer Eva. Hetzelfde gewicht. Terwijl in feite weten we wel, die 12 stammen die ze voorstellen, die verschilden allemaal van elkaar. Hè? De ene stam die was groot en de andere stam die was heel erg klein, zoals Benjamin. Maar toch, hier worden ze getoond en God ziet ze. En ze zijn allemaal precies hetzelfde. En zo zijn wij ook allemaal precies hetzelfde. In de ogen van de Heer. Allemaal zijn we even belangrijk in Gods oog. Laten we nooit denken, hij is veel belangrijker dan ik. Dan is niet waar. Ze zijn allemaal gelijk aan elkaar, die 12. En zo zijn wij ook in Gods oog allemaal gelijk aan elkaar. Even belangrijk zijn wij in Gods oog. En als laatste staat er dat die priesters, die moesten die 12 toonbroden eten. Hè? Die toonbroden waren er ook echt voor om te eten. En die priesters moesten dat eten. Wanneer moesten ze dat eten? Nou, dan moesten ze 1 keer per week moesten ze dat eten. Die toonbroden werden neergelegd. En die toonbroden, daar werd wierook overheen gedaan, zodat het geurde. Maar als er 7 dagen voorbij waren en de Sabbat weer aanbrak, dan moesten ze op de Sabbat staten, moesten ze van die toonbroden eten. Ze aten met elkaar die toonbroden in alle rust op. En dan gebruikten ze natuurlijk wat er verder op die tafel stond, die schotels en die kannen. Ze dronken er ook bij. Ze pakten ook een schotel, ze pakten een toonbrood enzovoort. En met mes en vork, zou ik maar zeggen, werd er gegeten, echt gegeten. Niet voor niks. Op de Sabbatsdag. Na 7 dagen. Waar spreekt dat in feite van? Dat spreekt in feite van de 7e dag. Het spreekt profetisch van de 7e dag. Als daar dat verbond des Heren, dat eeuwig verbond, dat verbond voor altoos gerealiseerd zal worden door het nieuwe verbond. Dat zal zijn in het millennium. Op die dag des Heren. Als Christus weder komt. Waar de maaltijd des Heren, zoals Christus die dus vierde. En vierde als het nieuwe verbond wat hij bekrachtigde met zijn bloed. Dat verbond voor altoos daar een beeld van is. Maar ik hoop, broeders en zusters, dat we door die behandeling hier van die 12 toonbroden beseffen. Die Heer ziet ons. We zijn voor zijn aangezicht. We liggen daar. Hij ziet ons. En hij nodigt ons. En hij wil maaltijd met ons houden. En hij nodigt ons uit. Om geregeld bij hem te komen. Om gemeenschap wil hij met ons hebben. Hij wil met ons spreken. Over ons leven. Over onze toekomst. Zodat wij meer van hem ontdekken. Dat we gemeenschap met hem krijgen. En ook gemeenschap krijgen aan zijn lijden. Dat we een beetje op Christus gaan lijden. Want hij was geperforeerd aan handen en voeten. Die broden zijn geperforeerd, doorstoken. Zodat wij ook doorstoken raken. Ook deel krijgen aan zijn lijden. Amen.